vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Inderdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten in gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we met het nieuws beginnen.
Airlangga zei dat de economische veerkracht van Indonesië beter is dan in andere landen. Coördinerende minister van Economie, Airlangga Hartarto, zei dat Indonesië ten tijde van de COVID-19-pandemie een betere economische veerkracht had dan andere landen. Hij beweerde dat uit de voorspellingen van wereldwijde financiële instellingen bleek dat Indonesië nog steeds een betere groei had dan een land dat in 2020 door een recessie werd bedreigd. Airlangga zei dat alle landen tot de rode zone behoren, wat betekent dat alle landen tot de recessiezone behoren. Van alle landen die de rode zone binnenkomen, zei Airlangga, zijn er nog steeds drie landen die positief zijn gegroeid, namelijk India, China en Indonesië. De Indonesische economie in 2020 zal naar verwachting positief blijven. Volgens prognoses van het IMF zal de economische groei van Indonesië 0,5% bedragen. Maar volgens de Wereldbank groeide de Indonesische economie dit jaar niet of 0%. Op basis van de door Airlangga geciteerde prognoses van wereldwijde economische onderzoeksinstellingen wordt voorspeld dat Indonesië één van de landen is die zich sneller herstelt. Wit-Russisch autobedrijf kondigt het belang aan van Indonesië als zakenpartner. Bel Az, een auto-industriebedrijf in Wit-Rusland, kondigde Indonesië aan als een belangrijke partner van dit bedrijf. Bel Az is een van de belangrijkste industrieën ter wereld die zware vrachtwagens produceert. Bel Az is ook een Wit-Russisch vlaggenschipbedrijf en krijgt veel aandacht van de regering. Ongeveer 95% van de productie is bestemd voor export. Het bedrijf besteedt specifiek aandacht aan markten in Azië en Latijns-Amerika. Bel Az heeft de afgelopen 4 jaar meer dan 50 soorten voertuigen met een capaciteit van ongeveer 110 ton tot 130 ton naar Indonesië gestuurd. Momenteel maakt Bel Az zich grote zorgen over de ontwikkeling van nieuwe producten die een steunpilaar kunnen zijn. En daarnaast ontwikkelt het bedrijf al enkele jaren robotiseringsprojecten. Bel Az heeft een vrachtwagen van 130 ton verkocht aan het nieuwe steenenergiebedrijf SUEK in Siberië, Rusland. Het bedrijf is ook van plan vrachtwagens met een capaciteit van 90 ton en andere producten te verzenden. Ook worden door dit bedrijf diverse andere typen vrachtwagens ontworpen, waaronder het type trolley en elektrische dumptrucks. Bel Az hoopt echt dat er in Zuidoost-Aziatische landen veel interesse zal zijn voor de producten van het bedrijf. Vluchtelingen wonen enthousiast leeractiviteiten bij tijdens een pandemie. De directeur van het Refugee Learning Center of RLC in Cisarua, Bogor, Sikandar Ali Haidari, zei dat kinderen in het vluchtelingenkamp enthousiast waren om deel te nemen aan leeractiviteiten en aan muziek- en Engelse lessen georganiseerd door het Refugee Learning Center. De beperkingen temperen het enthousiasme van kinderen niet om productieve activiteiten te vervullen. De hoofdactiviteit is lesgeven en leren en het aantal studenten is ongeveer 300 mensen. Ali Haidari zei dat RLC faciliteiten biedt voor workshops en trainingen die worden gegeven door diverse belanghebbenden. Tijdens de COVID-19-pandemie zorgde het leercentrum voor hygiënisch voedsel voor vluchtelingen. Vluchtelingen staan voor uitdagingen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien vanwege de COVID-19-pandemie. Ze zijn bang om te worden blootgesteld aan COVID-19. Ali hoopt dat de aanwezigheid van RLC hoop kan geven aan de vluchtelingengemeenschap in deze moeilijke situatie. Op basis van UNHCR-gegevens huisvest Indonesië 13.500 vluchtelingen uit 49 landen. 28% van het totale aantal mensen bij het UNHCR Indonesië is geregistreerd zijn kinderen. Tot eind maart 2020 kwamen de meeste vluchtelingen uit Afghanistan, Somalië en Irak. Zuid-Koreaanse minister van Eenwording stapt op na oplopende spanningen met Noord-Korea. De minister van Eenwording van Zuid-Korea, de contactpersoon voor de betrekkingen met Noord-Korea, heeft vrijdag ontslag genomen vanwege de oplopende spanningen op het Schiereiland. De stap komt enkele dagen nadat Pyongyang zijn verbindingsbureau met de zuiderburen had opgeblazen. De volgende dag dreigde Noord-Korea zijn militaire aanwezigheid in en rond de gedemilitariseerde zone te versterken. President Moon Jae-in accepteerde het voorstel van het minister van Eenwording Kim Yong-chul om af te treden, zegt het presidentiële kantoor in een verklaring, zonder verdere details te geven. Kim had woensdag al aangeboden af te treden, één dag nadat het verbindingsbureau was gesloopt, en zei dat hij de verantwoordelijkheid op zich nam voor de verslechtering van de inter-Koreaanse betrekkingen. Sinds begin juni heeft Noord-Korea zich meerdere malen venijnig uitgelaten over het zuiden vanwege anti-Pyongyang folders die worden verspreid door overlopers. Meestal zijn die aan ballonnen bevestigd of in flessen in het water gegooid. Analisten zeggen dat het noorden mogelijk een crisis probeert te veroorzaken om de druk op het zuiden te vergroten en zo concessies af te dwingen. De inter-Koreaanse betrekkingen staan al maanden in de ijskast na de mislukte top in Hanoi tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. De bijeenkomst liep vast op wat Noord-Korea zou willen opgeven aan nucleaire militaire aspiraties in ruil voor een versoepeling van de sancties tegen het land. Alle overheidsstappen moeten verantwoording afleggen. President Joko Widodo zei dat alle snelle en passende overheidsmaatregelen verantwoordelijk moeten zijn voor de aanpak van de COVID-19-pandemie. Bovendien onthulde de president dat de wereld momenteel met extreem moeilijke omstandigheden wordt geconfronteerd. 215 landen worden geconfronteerd met noodsituaties op gezondheidsgebied en moeten hun burgers redden van de dreiging van COVID-19. Alle landen voorstellen om zichzelf te redden van enorme economische druk. President Joko Widodo zei dat de wereldwijde economische groei zeer scherp werd gecorrigeerd en dat hij voorstelde om een recessie te voorkomen. Volgens de president vereist een dergelijke situatie een snelle en passende reactie van de regering. De president zei dat in de gezondheidssector alle partijen COVID-19 moeten controleren, zodat het niet breder wordt verspreid. Op sociaal-economisch gebied moet de regering volgens de president ook de minder bedeelde burgers garanderen dat zij sociale bescherming en bijstand krijgen. Aan de andere kant zei de minister van Financiën, Sri Mulyani, dat de kosten van de behandeling van de pandemie naar verwachting de zware druk op de economie in het tweede kwartaal van 2020 zouden kunnen verminderen. Het budget voor behandeling van COVID-19 was verschillende keren gewijzigd. In maart, zei Sri, heeft de regering 405,1 biljoen rupiah voorbereid voor de behandeling van de pandemie. President Joko Widodo hield echter begin juni een beperkte vergadering en kondigde een groter budget aan van 677,2 biljoen rupiah. De president nodigde de controleurs ook uit om goed toezicht te houden, zodat de grote fondsen de gemeenschap en zakenmensen kunnen helpen die moeilijkheden ondervinden. Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week. Voice of Indonesia. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 21 juni 1961, de geboortedag van de president van Indonesië, Joko Widodo. Joko Widodo werd geboren op 21 juni 1961 in Surakarta,
Midden Java. Joko Widodo is de zevende Indonesische president die aantrad sinds 20 oktober 2014. Joko Widodo is van 15 oktober 2012 tot 16 oktober 2014 gouverneur van DKI Jakarta geweest. Zijn politieke carrière begon als burgemeester van Surakarta sinds 28 juli 2005 tot 1 oktober 2012. Zijn naam werd bekend nadat hij werd overwogen om het gezicht van Surakarta te veranderen in een stad van toerisme, cultuurstad en batikstad. Op 20 september 2012 is Joko Widodo erin geslaagd de verkiezing van de gouverneur van DKI Jakarta te winnen. We gaan verder met de gebeurtenis van 21 juni 1979, Sukarno stierf. Dr. Insinyur Sukarno was de eerste president van de Republiek Indonesië die diende in de periode van 1945 tot 1966. Sukarno stierf in Jakarta op 21 juni 1970 wegens ziekte. Sukarno speelde een belangrijke rol om de Indonesische natie te bevrijden van het Nederlandse kolonialisme. Hij was de proclaimer van de Indonesische onafhankelijkheid samen met Mohammed Hatta op 17 augustus 1945. Sinds zijn jeugd was Sukarno actief geweest in de politieke strijd tegen het Nederlandse kolonialisme. Als gevolg van de politieke activiteiten van Sukarno, die vaak door de Nederlandse regering zijn opgesloten. Sukarno staat bekend als een Pancasila-graafmachine, omdat hij voor het eerst het concept van de basis Indonesische staat aanwakkerde en het Pancasila noemde. We beëindigen met de gebeurtenis van 21 juni 1972, de Nationale Landbouwdag. De vastberadenheid van 21 juni als de Nationale Landbouwdag werd in 1972 uitgevoerd door de regering. 21 juni is het begin van het eerste seizoen, het begin van 12 seizoenscycli die de Indonesische bevolking kent en die beweging van het regenseizoen, droogte, wind, insecten, ziektes enzovoort omvat. Van de historische en culturele documenten, wat belangrijk is voor boerengemeenschappen met in begrip van boerderijen, is het brengen van lof voor hun resultaten. Gebaseerd op het begrip van lokale culturele wijsheid, werd sinds 1972 de datum van 21 juni gebruikt als de landbouwdag voor alle landbouwgemeenschappen in Indonesië. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Luisteraars, we gaan nu naar het programma Indonesiaku. Het gaat over de recente informaties van Indonesië. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
FIFA gaf een workshop in Jakarta voorafgaand aan het wereldkampioenschap onder 20. Indonesië werd gekozen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal onder 20 in 2021. De voorbereidingen van Indonesië zijn sinds vorig jaar begonnen, te beginnen met de verbetering van het stadion en de accommodatie voor de deelnemers. In verband met de voorbereiding van het evenement gaf de FIFA op woensdag een briefing in de vorm van een workshop aan de Indonesische Voetbalbond of PSSI met betrekking tot het wereldkampioenschap 2021 onder 20. FIFA werd bij deze gelegenheid vertegenwoordigd door toernooimanager Christian Smolzer en youth toernooimcoördinator Gian Keller. De workshopactiviteiten zijn een reeks routinematig virtuele ontmoetingen tussen FIFA en PSSI die intenser worden in aanloop naar het wereldkampioenschap onder 20 2021. Voorheen hadden beide partijen op 12 juni ook een virtuele bijeenkomst gehouden. In die tijd maakten maar liefst 42 mensen, 27 van FIFA en 15 van PSSI, kennis met gerelateerde velden. Plaatsvervangend secretaris-generaal van PSSI, Maike Irapuspita, zei dat PSSI de volledige steun van de FIFA, die alle componenten in PSSI omvatte, op prijs stelde ter voorbereiding van het wereldkampioenschap onder 20. Maika legde uit dat de samenwerking tussen beide partijen al liep. Daarom wordt van de gerelateerde velden ook verwacht dat ze direct een werkprogramma opstellen. Volgens Maike Irapuspita zal het wereldkampioenschap onder 20 worden gehouden volgens het oorspronkelijk vastgestelde schema, namelijk 20 mei tot 12 juni 2021. Om deze reden moet de gereedheid en voorbereiding van alle faciliteiten en infrastructuur zo snel mogelijk minder dan 1 jaar later worden voltooid. Eerder zei PSSI dat de FIFA graag naar Jakarta wilde komen om het stadion van te controleren. Dit werd echter geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De aanwezigheid van FIFA in Indonesië is eigenlijk heel belangrijk, zodat er beslist kan worden over de 6 beste stadions van 11 stadionkandidaten voor het wereldkampioenschap onder 20 locatie, opgesteld door PSSI. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat.
Dat was het programma Indonesiaku en u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, we gaan nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Het gaat over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier! De mensen in het district Batanghari Jambi hadden in het verleden de gewoonte om hun lunch te koken in de tuin, genaamd talang of katalang in de lokale taal. Dit gerecht heet gulai talang. Meestal zijn deze gerechten gemaakt van ingrediënten die gemakkelijk verkrijgbaar zijn in de tuin, zoals eenden of patrijs en herten waarop kan worden gejaagd in het gebied rond de tuin. De ingrediënten zijn eenvoudig, waaronder zout, rode en witte uien, chili, koriander, gember, kurkuma en citroengras. Hoewel gekookt met behulp van geïmproviseerde kruiden, maar de dakgoden hebben unieke smaken. Kruidige, zoet-zure smaak vermengt zich in één gerecht. Hebben de lokale bewoners een traditie van het eten van gulai dakgoten in het huizen van bewoners die een viering zullen houden, speciaal diegenen die met hun kinderen willen trouwen. De traditie van het koken van dakgoten gebeurt nog voordat het feest wordt gehouden. In de traditie van dakgoten verzamelen alle bewoners zich meestal in huizen van bewoners die de hajatan of het evenement hebben in de en gulai dakgoten samen eten. In de maaltijd Samen met de zogenaamde lokale bewoners eten ze de gulai. Gulai talang wordt geserveerd in een tinplat voor 3 tot 4 personen. Kan de gulai talang dit alleen worden gegeten als het feest komt. Iedereen die dit unieke culinaire Batanghari wil proberen, kan het proeven in eetstaaltjes in de omgeving. Bijvoorbeeld eetkraampjes op Batanghari Temu Portsi. Naast Godgoten heeft in dat gebied ook nog andere typische culinaire. Een van hen is curry. Er wordt gezegd dat de curry telt omdat alle ingrediënten gelijktijdig worden gekookt, zoals buffelvlees, stappen, kokosmilk, chili en spijzerijen. Door de lokale gemeenschap staat bekend als het water. Dat was de wonderen van Indonesië.
Cerita mu putus asa sudah.
Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, vervolgens komt onze programma Diversen. Het gaat over recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, welkom terug met het programma Diversus van Voice of Indonesia. In de editie van vandaag presenteren we u een informatie over het Gajah Mada Aerospace Team, wint de tweede plaats in de internationale satellietrocket en Cannes Cargo Competition. Veel luisterplezier! American Astronautical Society of AAS hield een geweldige CANSAT-wedstrijd voor 2020. De wedstrijd ging over de ontwerpwedstrijd voor het ontwerpen van studenten voor ruimtegerelateerde onderwerpen. Het Gajah Mada Aerospace Team heeft veel voldoeningen om de tweede plaats in deze competitie te behalen. Er waren honderden deelnemers uit verschillende landen van de wereld die meededen aan deze wedstrijd. Sommigen van hen komen uit de Verenigde Staten, Mexico, Groot-Brittannië, India, Turkije, Polen, Brazilië, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Argentinië, Thailand, Indonesië, Canada, Costa Rica en Azerbeidzjan. Gajah Mada Aerospace Team bestaande uit Kendrick Chandra, Indra Budistiawan, Muhammad Diva, Mario Jaya, Wildan Purnomo, Wahatma Wisesa, Nico Renaldo, Lukman Alhelmi, Muhammad Nur Ilmi, en Nafisa Hasya wonnen met succes de tweede wereldtitel na het doorlopen van een serie van nauwgezette selectie sinds september 2019. Ze behaalden de tweede plaats na deelname aan het maken van raketvrachtspins met Mrs. Delta Wing Glider. De eerste kampioen van deze competitie was het team uit de Verenigde Staten. De derde plaats was van het Mexicaanse team. Een van de Gajah Mada Aerospace Team, Kendrick Chandra, zei dat in deze competitie elk team in staat moet zijn om een raketvrachtwagen te maken met de Delta Wing Glider missie. Het voertuig is ontworpen om atmosferische gegevens te verzenden en een reeks scheidingen op een bepaalde hoogte uit te voeren. Deze prestatie kan niet los worden gezien van de voorbereiding van het team dat is uitgevoerd sinds 2019. Dit facultair team begon sinds 2019 met fysiek onderzoek en ontwikkeling van het voertuig. Er waren verschillende fasen om de ontwikkeling van het voertuig uit te voeren, zoals ontwerp, materiaalkeuze en productie. Vervolgens was er ook een onderzoek naar het haalbaarheidsnummer en functionele test van het prototypevoertuig voordat het functionele voertuig de missie goed voltooide. En daarnaast ondersteunt het ook de begeleiding van begeleiders, faculteiten en universiteiten. De wedstrijd voor 2020 zou in eerste instantie worden gehouden in Virginia, Verenigde Staten, maar vanwege de COVID-19-pandemie besloot de organisatie uiteindelijk om de wedstrijd online te houden. Evenzo werd de bekendmaking van de winnaars virtueel gedaan op 16 juni 2020. Beste luisteraars, dat was het programma De Diversen. Tot ziens!
Yang telah hilang
Nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesia. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van Yuka Tamada. Yuka Tamada werd bekend sinds zij op het Indonesian Idol evenement op een van de nationale particuliere televisie verscheen. Sindsdien is zij blijven werken in de Indonesische muziekindustrie. Behalve als zangeres maakt zij ook vaak liedjes. Een van de liedjes die zij heeft gemaakt is getiteld Tell Me Baby. Dit liedje vertelt over het gevoel van verwarring en wanhoop dat iemand ervaart wanneer hij geen definitief antwoord heeft. Dit liedje is geschreven door Yuka op basis van verhalen van mensen om haar heen. Het muziekarrangement werd bijgestaan door Rizky Pristiono, door de nuances van R&B in de jaren 90 aan te nemen. Oké, luisteraars, dit is Tell Me Baby door Yuka Tamada. Veel luisterplezier!
Lakukan hanya untuk dirimu. Pilih baby one more time. Apa yang harus ku perbuat? Tell me baby one more time. Hingga kau kembali padaku. Tell me baby one more time. Masih adakah peluang untuk diriku?
Voice of Indonesia.
Bertepuk sebelah tangan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang, dia membisu melayang. Ku cinta kau, kau cinta dia. Di mana
luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Op frequentie Korte Golf 3325 kHz. Website voinews.id. En vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOI Indonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres woi@voinews.id. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. En vergeet niet om ons te subscriben op YouTube-kanaal WOI Indonesia. Ik ben Ina Herdiani. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.